Welkom bij de Green Girls Club podcast. Ik ben Marieke, de oprichter van de Green Girls Club, de community voor vrouwen op weg naar een duurzamer leven. In deze podcastserie neem ik je mee op die reis. Welke dilemma's, taboes, inzichten en dromen komen hierbij kijken? Voor deze laatste aflevering van het seizoen ga ik in gesprek met Elke Salverda over duurzaam reizen. Een hot topic in de Green Girls Club. Want kunnen we ook mooi op vakantie of reis gaan op een duurzame manier? Elke is reisjournalist en heeft heel wat mooie plekken mogen ontdekken voor haar bedrijf Wanderlust. Elke, welkom. Vertel eens in het kort, waar kunnen we jou van kennen en waar ben je op dit moment mee bezig?
Je kunt me kennen van mijn reis- en lifestyle-platform, Wanderlust heet dat. En recent ben ik erg druk geweest met een boek, dus ik mag mezelf ineens auteur noemen, wat natuurlijk heel bizar is. En het boek heet Off the Beaten Track en daar gaan we het zo meteen ook een beetje over hebben. Dat is een beetje waar je mij van zou kunnen kennen.
En waar is jouw liefde voor reizen ontstaan?
Al heel vroeg. Eigenlijk een beetje door mijn vader, die was lid van de National Geographic. En die kwam toen nog in het Engels elke maand door de bus. En ik las geen Donald Ducks of de Tina en dat soort magazines. Maar ik kon niet wachten tot de National Geographic op de deurmat lag. En toen ging ik altijd met mijn vader op de bank zitten. En die las mij dan dat magazine voor. Waar natuurlijk prachtige foto's stonden. En ik kon natuurlijk helemaal niet echt begrijpen. Want het was allemaal in het Engels en ik was nog heel klein. En vanaf dat ik 3 was of zo, vertelde hij mij dus al over die plekken en mensen met schalen in hun mond en bordjes door de neus. Ik vond het fascinerend. Daar is het een beetje ontstaan. Ik werd daar heel nieuwsgierig naar andere culturen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje waar het reisgen ontstaan is. En nu moet ik ook zeggen dat mijn achtergrond komt een beetje uit Indonesië. Mijn Nederlandse opa ging ook heel vaak naar het buitenland voor werk. Dus ja, ik was altijd wel heel erg geïnteresseerd in die verhalen. Dus al heel lang eigenlijk.
Leuk. Ja, want reis is inmiddels een groot onderdeel geworden van onze levensstijl. We worden gelukkig van op reis gaan. Het is een onderdeel van onze persoonlijke ontwikkeling. En we leren nieuwe culturen te kennen en beter te begrijpen. Maar er komt ook steeds meer kritiek op reizen. Dat we bijvoorbeeld bewuster moeten gaan nadenken of wel of niet vliegen. Of hoe we omgaan met lokale bevolking. Merk jij dit ook in je werk?
Oh ja, zeker, zeker. Ik denk dat het voor mij al veel eerder begon dan zeg maar dat je nu de trend ziet dat mensen bewuster worden en dat het echt een vraagstuk wordt. Maar zeker ook nu in deze tijden waar we nu leven, hè, met corona, zie je toch dat mensen in één keer stilstaan en anders gaan denken over hoe ze moeten reizen. De vliegschaamte,
yeah.
Dat is wel vaker een onderwerp. Je ziet ook met veel reisbloggers of Instagrammers of influencers die veel reizen, die krijgen daar ook af en toe wel kritiek op. Nu moet ik zeggen dat ik dat zelf nog niet helemaal heb ervaren. Maar dat komt misschien ook omdat ik af en toe het onderwerp ter sprake stel. Of heel veel grote reisbloggers. Hoe bekender je bent, hoe meer kritiek je natuurlijk ook krijgt. En dat wordt vaak een beetje weggewimpeld met oké, maar ik doe altijd de de compensatie, CO2-compensatie. En daar gaan we natuurlijk later ook over hebben. Hoe duurzaam is dat nou eigenlijk?
Ja.
Maar het is ja zeker wel iets wat ik merk, ja.
En heb jij zelf last van vliegschaamte?
Ja, wel een beetje. Ik moet wel zeggen dat het de laatste tijd een stuk minder is, omdat ik heel weinig vlieg. Dus ik merk wel dat ik het moeilijker vind om ver te reizen en vaak te reizen. Dus dat ik er wat bewuster mee bezig ben en dat minder vaak probeer te doen.
Ja, maar je hebt mij ook verteld dat je last hebt van vliegangst.
Ja, dat
vertel eens.
Ja, dat is heel weird. Dat heb ik vanaf mijn 13e, denk ik, ontwikkeld. Daarvoor vond ik het helemaal fantastisch. En ik ben een beetje een control freak, dus daar heeft het gewoon mee te maken. Ik wil gewoon in controle zijn en dat heb je natuurlijk niet. En jouw leven hangt
in de lucht.
Nou ja, het is gewoon de piloot die verantwoordelijk is voor jou. En eigenlijk alles wat door mensen gemaakt is, vertrouw ik niet, omdat het gewoon stuk kan gaan. Nu heb ik wel een boek gelezen vorig jaar van een piloot die alles in detail uitlegt. Want daar heb je als controle freak heel erg de behoefte aan. En kan ik het iets beter begrijpen. Dus hij legt ook bijvoorbeeld uit, als je dan omhoog gaat, als je dan het gevoel hebt dat je een stukje naar beneden valt met het opstijgen, dat voel je altijd, dan zijn ze gewoon aan het schakelen. Nee, dat soort dingen hebben ze. Oh ja, het is gewoon aan het schakelen.
Ja, ja, ja.
Dus ik ben echt, en als ik dan zo'n piepje hoor omdat iemand de stewardess belt, dan zie je mijn ogen meteen zo. Ja. En het is wel echt een issue dat ik ook wel echt medicatie moet nemen af en toe. Omdat ik anders gewoon een paniekaanval krijg. Dat is natuurlijk niet zo handig als je het voor je werk moet doen. Dus ik kijk er ook helemaal niet naar uit om weer een eerste vliegreis te moeten maken. Dus ik vind het eigenlijk wel prima zo.
Ja, want zorgt het ook voor dat je dus minder vliegt? Of?
Nee, ik denk het niet. Als ik de keuze heb om bijvoorbeeld met de trein te gaan. Bijvoorbeeld Londen, doe ik niet meer met vliegtuig. Dat vind ik gewoon ook qua duurzaamheid. Dat slaat helemaal nergens op. Er gaat nu een rechtstreekse trein naar Londen. Is heel erg relaxed. En voor mij is het dus heel erg relaxed. Omdat ik gewoon niet die stress heb van het vliegen. Want een vlucht naar Londen vind ik echt dramatisch. Dus dat wel. Maar als ik bijvoorbeeld een persreis naar Thailand of zo, dan ga ik daar niet nee tegen zeggen, omdat ik dan moet vliegen. Dus dat, zover is mijn wanderlust gevoel van binnen wel sterker dan dat.
Ja. En waarom vind je met de trein naar Londen dan zo relaxed?
Ik heb het in november heb ik het gedaan. Ten eerste doe je er net zo lang over. Je komt midden in het centrum aan. En normaal gesproken vlieg je vaak natuurlijk via Luton of Stansted. En dan moet je nog een trein nemen, wat erg duur is. Hè? Als je ook bijvoorbeeld de Heathrow Express wil nemen, ben je gewoon €40 kwijt. En daarnaast is het wachten veel minder lang. Je stapt gewoon in. Je kunt gewoon lekker werken, weet je. Het is gewoon veel minder stressvol. En wat ik al zei, je komt dus gewoon in het centrum aan. Dus je bent meteen echt in Londen. Dus dat vind ik heel erg relaxed. En dat zouden we met meer Europese bestemmingen moeten doen.
Ja. Ja, want er wordt tegenwoordig veel gesproken over duurzaam reizen. Maar bestaat eigenlijk wel zoiets als duurzaam reizen? Want als je reist waar je ook heen gaat, maak je een bepaalde footprint. Kun je dan eigenlijk zeggen dat het gaat om bewuster reizen?
Ik denk het wel. Ik heb hier de laatste tijd veel over nagedacht. En ik vind dat eerst was het heel makkelijk om te zeggen dat je kunt compenseren. En dan had je je karma weer gedaan. En dan kun je gewoon eigenlijk zeggen dat je duurzaam bezig bent. Maar nu vind ik het wel echt veranderd. Je gaat erover nadenken, waar gaat je geld nou eigenlijk heen? Als je een boom plant bijvoorbeeld met de compensatie, hoe lang duurt het dan voordat die boom aan het groeien is? Dus ja, kun je het echt één op één compenseren op dat moment? Dat is een heel interessant vraagstuk. En daar zou ik eerlijk gezegd meer in moeten duiken.
Er komt steeds meer aandacht inderdaad voor het compenseren van je vlucht. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Want stel je vliegt naar Bali en je compenseert en dan betaal je €40. Ik vraag me dan heel erg af van compenseer je dan eigenlijk wel? Of is het een soort van verkooptruc eigenlijk? Of iets wat je gewoon, dat je gedachten maar even pampert van oké. Of hoe zeg je dat?
Je vliegschaamte weg.
Dat je vliegschaamte wegwuift. Of dat je denkt, ik vlieg maar dan heb ik het
voor
wel
je
weer
karmapunten.
Ja, voor je karmapunten. Want ik heb ook wel eens gehoord, iemand die was uitgenodigd voor een vakantie naar Turkije door haar schoonfamilie. En ze wilde eigenlijk niet meer vliegen, maar toen dacht ze, oké, ik ga daarheen, maar dan compenseer ik wel mijn vlucht. En ze wilde dan graag voor 1 jaar, zeg maar, dat de CO2 binnen 1 jaar weer terug was. En toen had ze dus laten berekenen dat ze dan dus voor €2000 bomen moest planten, om dat dus binnen 1 jaar terug te verdienen. En dat is natuurlijk eigenlijk gigantisch als je bedenkt.
Ja.
Dan is dat niet te vergelijken met die €40 naar Bali. Wat denk jij?
Ik denk dat dat vliegmaatschappijen dat ze een vliegtax erop moeten zetten. Dus dat het een standaard ding is. Ik denk dat dat een goede oplossing is. Maar dat moet vanuit de overheid ook besloten worden. Dus dat je gewoon iets meer betaalt voor je vlucht. Dus hoe goedkoper vluchten zijn, hoe meer mensen natuurlijk ook makkelijker gaan vliegen. Dus dat vind ik ook een interessant vraagstuk. Maar ik heb nog nooit uitgerekend wat jij zegt over die persoon, hoe je dat in eerste instantie echt kunt compenseren.
Ja.
Dus dat vind ik heel lastig. En ik denk zeker dat het, en ook voor mezelf, daar ben ik wel heel eerlijk in, ik voel me er beter door als ik iets heb gecompenseerd. Dus na afloop ga ik meteen naar, in dit geval doe ik het vaak bij Trees for All, omdat ik heel graag wil zien waar mijn geld heen gaat. En ik weet dat ze met staatsbosbeheer werken om bomen te planten. En daar kan ik ze ook heen. Ik heb ook een uitnodiging om dan zelf bomen te planten.
Dus dan zijn ze in Nederland?
In Nederland, ja. Dus dat vind ik wel een fijne gedachte. Nederland die mag echt wel wat meer bomen hebben met al onze lege vlaktes. Dus ja, ik vind het een lastig vraagstuk. Dus ik denk dat het eigenlijk het beste antwoord is om gewoon veel minder te vliegen. Want er is nu nog geen alternatief. Ja, alternatief zijn treinreizen en dat soort zaken. Maar echt gezond en duurzaam vliegen bestaat gewoon nog niet.
Nee. En is het dan dat je dan ook zegt van beter dan bijvoorbeeld intercontinentaal vliegen en dan de Europese vluchten opzij laten? Of daar dan dus met de trein of met de bus of zelf met de auto gaan?
Ik denk dat dat wel heel, heel belangrijk is om dat inderdaad te doen. Toevallig hoorde ik gisteren op de radio bij Sublime FM. Die hebben altijd het nieuws van de vooruitgang. Dat vind ik altijd fijn nieuws om te horen. En die vertelde dat ze in Duitsland nu hebben besloten tussen één bestemming dat ze gaan ze niet meer vliegen. Dat heeft ook echt de gemeente en het land besloten, omdat dat maar vlucht is van een half uur of zo. En dat gaan ze nu alleen maar met de trein doen, omdat ze gewoon hun duurzaamheidsplannen willen behalen. En dat vind ik heel goed. Ik denk dat meer steden dat zouden moeten doen. Dat je bijvoorbeeld tussen Berlijn en Hamburg alleen nog maar met de trein zou kunnen. Dat gewoon die vluchten niet meer mogelijk zijn.
Ja.
Dat is denk ik ook een begin.
Het is dus eigenlijk zo dat je als consument of als burger hier nu voor moet gaan inzetten van oké, geen vluchten of beter treinnetwerk. En dus minder vluchten tussen die kleine stukjes tussen bijvoorbeeld Amsterdam, Parijs. Of dat dan de treinverkeer eigenlijk wordt gestimuleerd.
Ja, je zag ook al dat bijvoorbeeld naar Brussel, weet je wel, dat waren ook vluchten die nu, die gaan ook niet meer. Of dat wordt in ieder geval, dat is een vraagstuk geworden. Dus dat is heel belangrijk, denk ik. Kijk, het is natuurlijk voor de vliegtuigmaatschappij rampzalig als dit soort dingen gebeuren. Nee, dat zie ik nu helemaal, dat ze niet zo lekker gaan. Maar goed, het is wel de toekomst, denk ik, om dat te bewerkstelligen, ja.
Ja. Want ik heb ook wel eens gelezen dat eigenlijk de meeste brandstof wordt verbruikt bij het stijgen en het dalen. Dus met korte vluchten is dat natuurlijk veel meer verbruikt dan wanneer je een lange vlucht maakt.
Ja, moet ik wel zeggen dat als ik bijvoorbeeld mijn vlucht naar Thailand of Bangkok of zo compenseer, dan zie je vaak dat de prijs ook hoger is. En dat heeft niet alleen maar met de afstand te maken, maar ook de hoogte waarop je vliegt. Blijkbaar hoe hoger je vliegt, hoe erger het effect is ook. Ik weet niet precies waarom, maar ja, blijkbaar heeft dat toch wel erg impact. Dus daarom is de prijs van de compensatie ook echt aanzienlijk hoger. Soms is de compensatie om naar Denemarken te vliegen maar €3. Nou ja, dat is eigenlijk heel gek natuurlijk. Hè?
Ja.
En ik heb dat uitgerekend, omdat voor mijn boek hebben we overal onder elke bestemming die wij tippen, hebben we de CO2-compensatie bijgezet. Omdat we dat belangrijk vonden. En heel vaak dacht ik, hè, dat klopt toch niet? Dan ging ik dat helemaal navragen bij degene die over die tool ging. En die vertelde me dat het inderdaad een verschil maakt met de hoogte waarop je vliegt. Ja, en dan voor €2 compenseren, een retour naar Zweden of zo, dacht ik, dat is wel heel gek.
Ja. En maar is dat dan, stel het is €2, maar zou je dan meer betalen? Of,
Nee, ik zou niet meer betalen, omdat ik dan zoiets heb van, ja, maar weet je, waar gaat het naartoe? Ik denk niet dat het heel erg veel zin heeft om €2 extra te betalen. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om andere dingen te doen dan.
Ja, zoals dan?
Ja, geen idee. Dus inderdaad bij jezelf kijken van hoe vaak wil ik nog reizen. Kijk, als iemand die heel vaak op reis gaat voor de werk, is natuurlijk voor mij heel belangrijk om te zeggen dat ik minder moet gaan reizen. Dus ik ga één keer in de maand maximaal. Dat klinkt natuurlijk best wel veel. Als je niet voor je werk reist, dan is één keer in de maand vliegen best wel veel als je dat 12 keer doet. Maar ik krijg soms zelfs 3 persreizen per maand aangeboden. Dus dan voor mij is dat dan best wel een ding om dan echt te zeggen, nee, dat ga ik niet doen.
Ja. En ik ben wel benieuwd, want wat zijn jouw ultieme tips om bewuster te reizen of op vakantie te gaan?
Ik zou sowieso vaker kiezen voor bijvoorbeeld een homestay in plaats van een groot hotel. En zodat je ook de lokale bevolking ondersteunt. Want toerisme kan ook wel echt heel goed zijn voor een bepaalde plek. Bijvoorbeeld een eiland die weinig toeristen heeft. Daarom in Off the Beaten Track hebben we het daar ook over. Waarom dat ook beter voor het milieu zou kunnen zijn om het massatoerisme te minimaliseren. En daar begint het ook een beetje. Dus als je de meest toeristische plekken een beetje probeert te vermijden, dat is wel een tip. Contact zoeken met de locals. Waardoor je dus bij uitstek vaak bij minder bekende plekken komt. Je hebt ook een website dat heet Better Places. Daar kun je alleen maar vakantiehuisjes of ervaringen of activiteiten boeken waarbij de lokale bevolking direct het geld verdient. Dus eigenlijk een beetje fair trade vakantie.
Ja, ze zijn ook een B Corp, toch?
Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. En dat zijn wel goede instanties. Travel Essence is bijvoorbeeld een instantie die ook meteen de compensatie meeneemt in je reis. En waardoor je ook heel lokale ervaringen krijgt in Nieuw-Zeeland en Australië. Dus dat je ook echt een boom kan planten en dat je dat zelf kunt doen daar op dat moment. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen waar je naar kunt kijken.
Ja. Wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind is hoe ga je om met drinkwater? Want ja ik was begin dit jaar in India en toen, ja, ik heb wel eens mensen gezien dat ze dan dat er dan bepaalde taps waren waar je gewoon water kon tappen. En als ik dan zag mineral filtered water, dan deed ik gewoon mijn eigen fles eronder. Maar ik vond het, ja, zeker in een land als dat, vond ik dat best wel tricky. Weet je, wil wel gewoon gezond weer thuiskomen. Dus hoe doe jij dat als je op reis gaat?
Nou, ik weet bijvoorbeeld met heel veel Europese landen dat het water erg goed is. Bijvoorbeeld in Zweden was dat zo. Is een van de schoonste waters die er zijn. En dat promoten ze overal. Elk hotel staat er ook. Our water is the most clean, weet ik veel wat. Daar zijn ze heel erg trots op. En in Barcelona zie je bijvoorbeeld ook overal fonteintjes in de stad waar je je water bij kunt vullen. Zodra ik dat weet, ik neem sowieso altijd mijn eigen fles mee. Dat is ook hetzelfde met bijvoorbeeld koffies. Vandaag ben ik vergeten mijn eigen beker mee te nemen. Baalde ik weer enorm van. Dat ik dacht, ja, dan moet ik weer, want ik had echt mijn shot nodig. Moet ik weer zo'n koffietje bestellen, weet je wel. Dat zijn allemaal kleine dingen waar je aan kunt denken. Maar goed, ik heb ook wel eens op het strand in Griekenland gezeten. En daar bestelde ik dan een koffie. En dat komt elke keer weer in zo'n vreselijke plastic grote Starbucks-achtige beker. Dat vind ik wel echt heel erg. Dus ik probeer daar altijd wel heel erg op te letten. Ik denk dat de dingen zijn die wel moeilijk zijn. Je eigen tas bijvoorbeeld meenemen. Je ziet wel, in dat Azië mogen ze ook niet meer zomaar een plastic tasje meegeven. Dus dat zie je overal wel een beetje. Dat zijn de kleine dingetjes waar je hier ook thuis op let. Ja, zou ik dat ook gewoon meenemen op je vakantiebestemming?
Ja. En wat je ook wel eens hoort is dat mensen vrijwilligerswerk willen doen. Ik hoor daar ook gemixte verhalen
klopt.
Over.
Klopt. Ik heb het nog nooit gedaan. Sarah, mijn compagnonnetje, die heeft het wel gedaan. Die heeft het zelfs meerdere keren gedaan. Ze heeft het vroeger gedaan, waarbij ze mee heeft geholpen om een weeshuis te bouwen. Dat heeft ze gedaan toen ze begin 20 was, dacht ik. Misschien nog wel jonger. En ze is een paar jaar geleden meegegaan met een organisatie Mensen met een Missie, heet dat. En dan ging ze naar Bolivia en dan ging ze praten over vrouwenrechten met de lokale bevolking. Want dat is nog helemaal niet zo goed in dat land. Veel vrouwen worden daar mishandeld en zij kreeg de kans om mee te gaan. Dus dat was een hele andere ervaring. Daar sliep ze echt op dunne matjes bij de mensen thuis en ging ze in gesprek met die vrouwen. Deed ze mee met een march, een demonstratie. Dat is heel indrukwekkend om te zien hoe die mensen leefden. Dus dan leer je ook echt de cultuur kennen en kwam ze in kleine dorpjes. Dus dat was een hele mooie manier om het land te ontdekken. Dus daar sta ik zeker achter. Maar je ziet ook dat het een soort trend wordt dat dan van die reizigers, witte reizigers, die dan met allemaal kindjes uit Afrika en daar dan een soort foto van maken van kijk hoe goed ik bezig ben. En die reizen worden dan ook een soort van georganiseerd, zodat je daarheen kan gaan. Maar je weet eigenlijk nooit echt of die organisatie goed bezig is. Dus je hebt volgens mij een website, Vrijwilligers Nederland of Ontwikkelingswerk Nederland. Het staat als het goed is ook in ons boek. En daar is het best wel legit. Dus daar kun je echt wel kijken welke instanties er oké zijn en welke niet.
Ja.
Dus ik zou altijd adviseren om je goed te informeren voordat je zoiets doet.
Ja, En je hebt ook bijvoorbeeld dingen als beach cleanups of zo. En die worden vaak op het moment zelf georganiseerd, waar je dan als toerist ook kan bijsluiten. Heb je dat zoiets wel eens gedaan?
Nee, maar dat doe ik altijd zelf. Dus ik overal waar ik ben, ook in Nederland op het strand, als ik dan terugloop, als ik klaar ben met mijn stranddag, dan neem ik altijd in het kleine zandbak emmertje van mijn zoontje. Daar doe ik dan alle plastic in die ik dan vind en gooi ik weg. Ik moet wel zeggen dat de laatste tijd de stranden best wel schoon zijn natuurlijk, omdat het natuurlijk minder toerisme is. Dus ja, ik doe dat altijd al en ik vind het wel mooi. Ik was wel geschokt toen ik in Bali was, dat de stranden eigenlijk helemaal niet zo mooi waren dan ik had verwacht. Dus nee. Er lag natuurlijk heel veel plastic. En zeker als mij gevraagd wordt, hey, zou je mee willen helpen met zo'n dag, we organiseren dit. Oh ja, dan ben ik wel de eerste die in de rij staat om dat te doen.
Ja. En wat zie jij als reisjournalist om je heen gebeuren qua trends?
Ja, bewustwording is wel echt nummer 1. Dat zie ik wel echt heel erg groeien, dat iedereen bewust wordt. Maar dat is nu natuurlijk met corona overal. Dus je wordt bewust van allerlei dingen. Dat we niet zo vaak meer weg hoeven te gaan. Ik sprak laatst de hoofdredactrice van Jan Magazine. En die vertelde ook, ze zegt, nou ja, ik had nooit gedacht dat Nederland zo mooi was. Dat ze op de Veluwe was en dat ze zei, nou, dat is gewoon ongekend. En dat heel veel mensen nu naar Friesland op vakantie gaan. De meeste grote reisbloggers, die zitten daar dus nu ook. En hun volgers, die denken ook van, waar is dit? Ik wil hierheen. En dat merk ik ook heel erg aan de aanvragen die ik krijg. Dat ik heel veel word uitgenodigd naar verschillende plekken in Nederland om dat te bekijken en te promoten. Dus dat is wel echt een trend, dat mensen in hun eigen land of eigenlijk opnieuw hun land leren kennen. En ik denk dat dat wel een trend is die elke zomer weer terug gaat komen. Dus dat mensen heel erg eigenlijk hun eigen land willen ontdekken en niet meer zo ver weg moeten. Want iedereen heeft altijd het gevoel, als ik op vakantie ga, moet ik ver weg om dus het vakantiegevoel te hebben. Maar ik denk dat dat aan het veranderen is. En dat komt mede door wat er nu aan de hand is.
Ja. En hoe denk jij dat ons reisgedrag er ongeveer over 20 jaar uit zal zien?
Nou, deze heb ik opgeschreven. Dat komt omdat ik heb hier toevallig een artikel over geschreven. Een aantal, volgens mij 1,5 jaar geleden. En dat gaat eigenlijk over hoe we gaan reizen in het jaar 2025. Dus dat is iets korter. Maar wat er toen vooruit kwam was dat mensen nog meer unieke ervaringen willen. Dus echt die bucketlist experiences. Mensen willen altijd meer. Je ziet nu ook dat heel veel mensen, dat nu het nieuws is dat mensen naar de maan willen. Of space travel. Ik denk dat het over 50 jaar al zeker mogelijk is. En dat is natuurlijk weggelegd voor de extreem rijken. Maar het is wel iets wat natuurlijk gaat spelen. Dat benauwt me wel een beetje. Want ik denk van ja, gaan we dan weer iets anders vervuilen? Weet je wel, je wil niet weten hoeveel vervuiling er al in het heelal rond zwerft op dit moment. En dus ik denk van ja, oké, laten we dit dan zo achter. Gaan we dan nog meer dingen doen wat eigenlijk niet goed is? Maar goed, mensen willen altijd meer en beter en unieker. Ik denk die ervaringen worden steeds meer belangrijk dan alleen maar de bestemming zelf. Dus wat kun je op dat moment doen? En inderdaad het hele karma gebeuren, zoals we nu hebben met vliegschaamte. Ik denk dat dat ook steeds meer een issue wordt. Dus dat mensen op reis gaan en tijdens hun reis misschien iets gaan doen. Hè, vrijwilligerswerk kan daar één van zijn. Om zich daardoor beter te voelen en hun reis waardevoller te maken. Dus dat is één van de trends. Ik ga even kijken wat ik ook weer nog meer had opgeschreven. Ja, toen heb ik ook daarbij geschreven dat tour operators, die zijn ook, die stappen daar heel erg op in. Dus die gaan ook echt reizen aanbieden die daarmee te maken hebben. Om dus CO2-neutraal te vliegen, lokale reisdingen. Recyclen is erg belangrijk geworden. En ik denk dat we echt zoeken naar een groene en eerlijke reiservaring. Dus dat is wel een trend die ik in de loop der jaren wel echt zie stijgen. Het moet ook wel. We zijn een beetje gedwongen, denk ik. Als we over 50 jaar, dan ziet de planeet er echt niet meer zo goed uit als nu, denk ik, ja.
Nee. Hey, en ik heb ook nog wat vragen uit de Green Girls Club community gekregen over dit onderwerp. Er is één vraag die kwam van Ilonka en zij vraagt, hoe kun je duurzaam reizen met kinderen?
Ja, die heb ik zien langskomen inderdaad.
Want je hebt zelf ook een kindje, toch?
Ik heb zelf een kindje, dus voor mij is het mega belangrijk. Ik heb zelfs überhaupt nagedacht of ik wel een kind wilde nemen. Omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk helemaal niet duurzaam. Maar ja, aan de andere kant denk je, ja, je hebt ook de verantwoordelijkheid om je kind op te voeden en hem dingen te laten zien wat je belangrijk vindt. En vooral voor de wereld en de natuur. Dus voor mij is het erg belangrijk. Ik moet zeggen, hij is nu natuurlijk 3. Dus ik leg hem natuurlijk wel uit dat dingetjes bij de plastic moeten. Ik woon in een dorp, dus daar is alles gescheiden. Papier, plastic, GFT. Dus dat weet hij al. Dus hij loopt ook altijd met een plastic dingetje naar de plastic bak. En dat weet hij allemaal al. Maar dat zijn natuurlijk de kleine dingen. En ik denk, als je duurzaam wil reizen, ja, dan heb je het helemaal zelf in de hand. Want jouw kind gaat gewoon met jou mee. Dus het is een beetje lastig om te zeggen van, oké, hoe kun je echt duurzaam reizen met een kind? Ik denk dat je dan heel erg naar de hotels moet kijken waar je heen gaat. Ik vind het heel erg belangrijk als ik bijvoorbeeld met een nieuw hotel werk of ik verblijf ergens, wat is hun duurzaamheidsbeleid? Als ze daar totaal niet mee bezig zijn, is het voor mij veel minder interessant. Maar je ziet ook heel vaak op de website van een nieuw hotel dat dat wel hoog staat. Ja, dus de nieuwe hotels die in Amsterdam worden gebouwd, zie je ook dat ze heel vaak zonnepanelen hebben of dat ze het water hergebruiken om bijvoorbeeld de planten te wateren en dat ze heel veel organic en lokale producten gebruiken in hun restaurants. Dat is voor mij wel echt belangrijk. Dus als je op vakantie gaat, zou ik daar ten eerste naar kijken, want je kind gaat gewoon met jou mee. Dus ik denk dat je niet echt kunt zeggen, oké, duurzaam reizen met een kind, hoe kun je dat beter maken? Omdat ja, jij hebt het in de hand, dus de spullen die je meeneemt. Maar ik denk niet dat er echt een richtlijn voor is. Althans, die heb ik nog niet ontdekt.
Nee. En een andere vraag.
Ja.
Caitlin vraagt, hoe kun je de lokale bevolking steunen waar je dan op dat moment bent?
Nou ja, door bijvoorbeeld naar een website te gaan die dus, waar je dus iets kunt boeken. Bijvoorbeeld bij Better Places. Ik weet dat Riskia Travel dat ook doet. En Travel Essence dus. Dus als je daar een reis boekt, dan is het vaak zeker. Want ze hebben ook allemaal certificaten. Dat je geld naar de lokale bevolking gaat. Ik was een keer in de Filipijnen in een prachtig hotel. En toen sprak ik ook met de manager daar. En die zei gewoon dat al het geld van het toerisme gaat eigenlijk naar de overheid. Dus weet je, ik vond het heel fijn om hun te ondersteunen. Maar ze zeiden, ja, eigenlijk krijgen wij heel weinig geld. En moeten we bijna alles afstaan aan eigenlijk de corrupte overheid. Dus dat is natuurlijk heel bizar. Dus zodra je gewoon je geld direct aan iemand geeft die een bed and breakfast heeft of een homestay, zonder dat je dat online bij een grote website zoals booking.com boekt, dan weet je al dat het wat meer fair trade is. Ja.
Ik heb ook wel eens gehoord dat als je bij Booking je hotel of je appartement boekt of noem het maar op, dat zij een heel groot percentage krijgen van het bedrag en dat er eigenlijk heel weinig geld gaat naar degene wie het verhuurt.
Ik weet niet of een heel groot bedrag heen gaat. Ik weet niet precies hoeveel procent, maar het is natuurlijk veel beter voor het hotel. Het is ook vaak goedkoper. Dus als je via booking.com, het enige wat er is, je kunt heel veel ervaringen lezen en je kunt foto's bekijken en het is easy voor de user. Maar is het beter voor het hotel of de instantie? Nee, dus heel veel mensen kiezen er ook voor om dat niet te doen. Vooral als ze kleinschalig zijn, kun je ze ook niet altijd vinden op booking.com. En is het veel beter om gewoon naar de directe website te gaan. Dan zie je vaak dat de prijzen ook wat lager zijn, gek genoeg. Dus ja, nee, dat klopt wel. Ze krijgen zeker, krijgen ze ervan. Om daar op te staan, moet je gewoon natuurlijk betalen.
Ja. En dan nog een vraag van Kirsten die binnenkwam. Hoe krijg je niet in duurzaamheid geïnteresseerde reisgenoten of werkgever mee? Dus hoe kun je, stel je bent met een partner en die, ja, die heeft hier weinig interesse in, hoe kan je diegene dan toch geïnteresseerd maken of prikkelen om wel die duurzame keuzes te maken in het reizen? Of bijvoorbeeld dan in Nederland of in Europa te blijven in plaats van altijd die verre reis te maken?
Ik denk dat, dat het sowieso nooit goed is om vingertjes te wijzen. Hoe mensen het moeten doen. Terwijl ik dat wel heel graag soms zou willen en de discussie wil aangaan. Maar ik denk dat het werkt gewoon het beste als mensen de eigen ervaring krijgen. Nu, mijn partner, die is zich wel bewust. Maar door mij is die wel bewuster geworden. Hij heeft wel zoiets van, ik ga niet een roadtrip doen met de trein. Ik wil heel graag met Interrail bijvoorbeeld. Wil ik dan naar de Balkan landen? En dan kun je uitstappen wanneer je wil. En hij zegt, nee, dat ga ik echt niet doen. In de trein zitten de hele tijd. En ik wil gewoon met eigen vervoer, gewoon in de auto, wil ik de controle daarover hebben. Dus zover is hij niet dat hij die keuze zou maken om dat dan te doen. Maar thuis kook ik bijvoorbeeld altijd vegetarisch als ik kook. En dan eet hij gewoon natuurlijk mee. Dus dat is natuurlijk ook al een manier van dat je mensen laat zien, het kan heel erg lekker zijn. Ja. En dat kan je dan met reizen, zou je dat bijvoorbeeld ook kunnen doen.
Want zijn er volgens jou nog taboes rondom reizen?
Eigenlijk denk ik dat het grootste taboe nog steeds is dat als je vakantie teleurstellend was of je reis, dat niemand het eigenlijk wil zeggen. Want iedereen wil zeggen, ja, dat is heel leuk en kijk mij eens, ik reis en weet je wel. Maar het kan natuurlijk ook heel teleurstellend zijn, omdat het eigenlijk helemaal niet zo leuk was. En dat wordt niet zo heel vaak gezegd of vermeld. Ik denk ook dat er nog steeds een taboe heerst als je boven de 30 bent en alleen op reis gaat. Mensen die zeggen heel vaak dat je vlucht, hè, dat je je verantwoordelijkheden niet wil nemen thuis. Maar ik denk dat het juist heel mooi is als je nog op latere leeftijd de keuze maakt om de wereld te ontdekken. Ik vind dat prachtig en solo reizen wordt wel steeds beter. Het is ook makkelijker om te reizen. Als je ook gaat reizen bijvoorbeeld in Australië, is het ook heel goed te doen. Maar als je dan 30 bent, dan ben je wel een van de oudste backpackers. Want je ziet iedereen, die is tegenwoordig 20 of in die jaren. Dus dat is wel een taboe, vind ik, die we moeten doorbreken.
Ja. Oké, nou dan ga ik jou een aantal duurzame dilemma's voorleggen.
Oh God, die weet ik nog niet natuurlijk.
Nee, die weet je nog niet. Dus ja, het is het een of het ander. Nou, neem maar even een slokje water. Oké, hier komt-ie. 3 keer per jaar op vakantie in Nederland of 1 keer per jaar een intercontinentale reis maken?
Ik denk dan toch 1 keer per jaar een verre reis maken.
Oké. Ga je op een georganiseerde reis waarbij je verblijft in een mooi ecologisch resort? Of ga je op eigen gelegenheid reizen en verblijven in een goedkoop hotel zonder enige aandacht voor duurzaamheid?
Ja, toch wel het eerste. Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Tuurlijk.
Stel, je wordt uitgenodigd voor een persreis en je mag je vervoer kiezen. Ga je met de trein en ben je in 12 uur op bestemming? Of kies je ervoor om te vliegen, waardoor de reis maar 2 uur duurt?
Dat is echt een goed dilemma. Ik denk dat ik, aangezien mijn vliegangst, toch wel kies voor die trein, denk ik. En nou ja, toevallig ben ik nu uitgenodigd voor een persreis naar Antwerpen. Dat is natuurlijk helemaal niet ver. En toen werd me ook echt de vraag gesteld, dan kom je met de auto of met de trein? Ja, voor mij is dat gewoon een no-go met de auto te gaan. Dat kan toch niet? Je gaat toch gewoon met de trein?
Ja,
maar ja, er zijn ook best wel mensen die zeggen, oh, we komen met de auto. Maar dat is voor mij echt een hele makkelijke keuze. 12 uur en 2 uur is wel echt een verschil. Maar ik heb het wel eens meegemaakt hoor. Dat ik 10 uur moest reizen met een bus. Of volgens mij was het een half uurtje vliegen. Met zo'n propellervliegtuig. Nou, toen had ik echt gezegd die bus.
Oké. Okay. En wat is jouw favoriete duurzame reisbudgettip? Lange vraag.
Nou, dat is zeker vegetarisch eten. Want ik heb ook wel eens een artikel geschreven over hoe je erg op een budget goed op een budget kunt leven. Of goedkoop op reis kunt gaan. En dat is natuurlijk wel een ding. Dus ik besefte me ook toen ik in Australië was, at ik echt wel heel erg goed. En iedereen die was aan het zuipen en zijn geld uit aan het geven aan bier en wijn. Maar die aten dan de hele dag rijst omdat ze geen geld meer hadden bijvoorbeeld. Dus dat was wel een ding als backpacker wat ik ontdekte. En omdat ik ook al vegetarisch was. Het vegetarische eten is vaak goedkoper. Het is gezonder en het is beter voor het milieu. Dus dat is wel echt een 3-pointer die ik wel als tip mee wil geven. Wat eigenlijk ook nog een hele goede tip is voor als je op reis gaat en je wil niet zoveel plastic verbruiken. Met bijvoorbeeld drinkwater. Dat kan in sommige landen, zoals India, kan het heel lastig zijn. Er is er een fles en dat heet de Life Straw. Dat wordt inmiddels ook in Nederland verkocht. Gewoon op de grote websites. Moet je gewoon even googlen. En die filtert 99,99999% van de bacteriën. Dus je zou die fles eigenlijk gewoon, het is eigenlijk een rietje. En die je ook in een waterfles kunt doen. Zou je gewoon in een rivier kunnen steken. En dat op dat moment gewoon opdrinken. En dat is echt super veilig. En de reviews zijn echt lovend. En er is nog nooit iemand ziek van geworden. Dus dat is wel echt een travel hack.
En wie is jouw grootste inspiratiebron?
Oh, dat is ja, Eva, en ik kan haar naam even niet goed uitspreken. Het is een Poolse reisblogger. Eva Ubeksnyk heet ze volgens mij. En zij is een echte, echte reiziger. Zij komt op eilanden waar je nooit van hebt gehoord. Zij is alleen maar met de lokale bevolking. Als ze bijvoorbeeld in een land is waar Arabisch wordt gesproken, leert ze eerst de taal. En zij is ook altijd heel erg duurzaam bezig. En ze is echt een advocate daarvoor. En ik vind haar dus echt helemaal fantastisch. Heb ik ook al heel vaak tegen haar gezegd en gedeeld. Zij is echt de ultieme reiziger, vind ik. Dus als je reist, is echt een verschil tussen een toerist en een reiziger. En ik denk als een reiziger wil je ook die unieke ervaring en die lokale ervaring meenemen. En ik denk dat je dan vaak ook al duurzamer bezig bent dan bijvoorbeeld een toerist.
Ja. Wat is jouw favoriete boekentip of app over duurzame reizen?
Oh, nou, ik moet je wel eerlijk bekennen dat ik echt al
zo... Je mag je eigen boek noemen, hoor.
Ja. Nou ja, als het alleen maar over duurzaam reizen zou moeten gaan, dan... Kijk, ik heb een heel hoofdstuk gewijd aan duurzaam reizen. En ik vind het belangrijk dat je, als je dus off the beaten track gaat, dan minimaliseer je eigenlijk al een beetje het massatoerisme. Het massatoerisme kan heel erg schadelijk zijn voor de natuur. Hè. Hele bossen worden soms gekapt om grote resorts neer te zetten. Dus daarom denk ik wel dat het daar zeker aan bijdraagt. Dat vinden we echt wel een goed argument. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Zoe van, hoe heet ze nou, Moderne Hippies, die is momenteel een boek aan het schrijven en dat heet Duurzaam Reizen. Dus met dezelfde uitgever als die van ons. Dus dat is wel een tip, want daar staan natuurlijk alleen maar tips over duurzaam reizen.
Ja, en dat komt eind het jaar uit volgens mij, toch?
Weet ik eigenlijk niet wanneer. Ik heb haar er niet over gesproken, maar ik heb haar toen wel getipt aan de uitgever om haar te benaderen daarvoor, omdat ze daar heel erg mee bezig is. Dus dat vind ik alleen maar goed natuurlijk, dat er zo'n boek komt. Dus als je echt alleen maar daar informatie over wilt, over dat onderwerp, dan zou ik zeker dat boek eens bekijken.
Zijn er nog bepaalde apps die je graag gebruikt als je op vakantie bent?
Nou, dan komen we weer terug bij het eten, want daar zijn best wel veel apps voor. Tegen voedverspilling bijvoorbeeld. Er zijn er een paar, dat heet No Food to Waste. Too Good to Go, die is ook actief in 7 Europese landen, inclusief Amsterdam. En die is gewoon op Android en iOS beschikbaar. Rescue, Olio heb je, Food for All en Feedy. Daar kun je bijvoorbeeld ook lunchboxes kun je dan aan families geven. Of als je dat zelf koopt, gaat daar weer een bedrag heen. En wat ook heel erg leuk is, is The Happy Cow. En dan kun je dus over de hele wereld vegan, vooral vegan restaurants vinden. Wat natuurlijk ook heel erg leuk is om te ontdekken. En dat heb je ook als je bijvoorbeeld in Amsterdam naar een vegan restaurant gaat. Dan hebben ze vaak achter het raam hebben ze een sticker van de Happy Cow. Omdat ze daar eigenlijk heel trots op zijn. Want dat is best wel een groot platform. Dus dat is ook heel erg leuk om te downloaden.
Goeie tip. Dan de laatste. Ene laatste vraag. Welk bedrijf of initiatief zou je onze luisteraars kennis mee willen laten maken?
Oh, nou, dat is zeker Just Dig It. Just Dig It ben ik ook een soort ambassador voor. Just Dig It is een non-profit organisatie die in bijvoorbeeld Tanzania gaten graaft. Een soort halve maan gaten. Ze noemen het Earth Smiles. En daardoor kan het land weer regenwater opnemen. Daar is helemaal niet zoveel voor nodig. Dus zij geven ook educatie aan de boeren. En daardoor groeit natuurlijk het gras weer. Dat is beter omdat er meteen CO2 de lucht uit wordt gehaald. En daarnaast komen de dieren weer terug en de landbouw loopt weer. Want er wordt eigenlijk, regent het in Afrika best wel veel. Heel veel mensen denken dat er alleen maar droogte is. Maar er zijn momenten dat het heel erg veel regent. Maar omdat de grond zo droog is, spoelt dat allemaal weer weg. Waardoor ook hele dorpen soms weggespoeld worden. En alleen maar om een kleine hoeveelheid gaten te graven, wordt al heel makkelijk dat water weer opgenomen. Dus zij zijn een organisatie die direct actie ondernemen. Dus niet alleen maar awareness creëren, maar direct het probleem oplossen. Dus dat vind ik echt een fantastische organisatie, ook bijvoorbeeld om geld aan te doneren. Ze zijn helemaal non-profit en ze worden ook benoemd in ons boek. En daar heb ik altijd heel veel contact mee. Dus, maar misschien ken je het wel, want Floortje Dessing is bijvoorbeeld een ambassador daarvoor.
Ja, ik ken het.
En je
ja.
ziet het vaak op tv langskomen. Dat regelen ze allemaal gratis.
Wow.
Niks wordt betaald. Dus het is echt, ik vind het echt een fantastische organisatie.
Oké, nou dan heb ik de allerlaatste vraag voor je. Wat zou jouw inner Greta in één zin tegen de wereld willen zeggen?
In één zin zou ik willen zeggen, in het Engels wel, klinkt toch mooier, take care of the planet.
Dankjewel. Nou, dit was hem voor vandaag. Dankjewel Elke voor je verhaal.
Graag gedaan.
En de tips hoe we op een meer bewuste manier kunnen reizen. Wil je meer te weten komen over Elke en haar avonturen? Bekijk dan vooral ook wander-lust.nl voor meer informatie. Dit was de allerlaatste aflevering van het seizoen. Bij deze wil ik je bedanken voor het luisteren en ik spreek je gauw in de Green Girls Club community.